Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is aflevering 20 van Stadhuisplein Utrecht. Een podcast over de Utrechtse politiek vanuit de hal in het oude stadhuis. De gast vandaag, Arjen Kleuver van het Centrum Management Utrecht en oud-raadslid voor D66. Tom Staal, politiek verslaggever in Den Haag voor Geen Stijl. En Jet van der Berg, oud-wethouder voor verkeer voor Leven Utrecht en inmiddels horecaondernemer. Mijn naam is Mark van Rossum. Jet, hoe gaat het met je horecaonderneming?
Redelijk goed, ik mag niet mopperen.
Je bent weer open?
Ja, en dan straks ben ik naast gastvrouw blijkbaar ook handhaver, dus dat is een beetje jammer.
Oké.
Maar je kan dat wel.
Ja, maar de vraag is of ik het zou willen en rare regels daar uit Den Haag.
Jij bent verhuisd, Tom?
Nee.
Jawel? Van het Binnenhof naar...
Oh ja, naar de Bezuidenhoutseweg 67.
Nou, dat
inderdaad. Een verschrikkelijk soort DDR-gebouw. Echt, dat is al eventjes wennen, ja.
Ja. Oké. Arjen, nog iets te melden? Gaat het weer beter met het centrum?
Het gaat beter met het centrum. Ook de leegstand, waar natuurlijk de afgelopen tijd veel over gezegd is. Er zijn weer ondernemers die zich vestigen in de binnenstad. En daar ben ik heel erg blij om.
Goed. Nou, we gaan het hebben over een aantal dingen. We gaan het onder andere hebben over flitspalen. We gaan lekker poffertjes eten. Maar we beginnen met de woningmarkt. Dat er een tekort aan goedkope woningen is. Nou, dat is inmiddels meer dan duidelijk. Het wordt volgens mij het item van de komende raadsverkiezingen. Maar inmiddels roert de samenleving zich. Afgelopen weekend was er een grote demonstratie in Amsterdam. Maar ook in Utrecht begint men zich te roeren. Bijvoorbeeld op de Kroeselaan. En de politiek denkt ook na over oplossingen. Zo zou er een woonplicht moeten komen. Maar er zijn ook bewoners die zeggen het wordt veel te druk in de stad. Arjen?
Ja, de gemeente heeft natuurlijk een visie gemaakt, hè, hoe Utrecht moet groeien. Dan heb je een aantal mensen die willen daar een referendum over houden. De gemeente biedt die mogelijkheid. Hè. Je kan over eigenlijk elk raadsbesluit een referendum aanvragen met 10.000 handtekeningen. En ik vind dat in dit geval een heel slecht idee.
Waarom?
Die visie die gaat over een jaar of 20 en gaat over ongeveer alles. Het gaat over woningbouw, waar wel en waar niet. En dat is vooral waar niet. Het gaat vooral over verdichten. Het gaat over nieuwe subcentra die in de stad moeten komen. Het gaat over nieuwe infrastructuur. Dus het gaat over alles. En een referendum over alles is een referendum van niks. Je krijgt daarmee zulke problemen, want je stemt voor of tegen. Nou, ben je tegen, dan kan de gemeente eigenlijk niks meer. Dan mag je niet meer groeien. Stem je voor, dan moet de gemeente eigenlijk alles uitvoeren. En dat gaat ook niet gebeuren.
Okay.
Dus in beide gevallen werkt het niet. En dat vind
maar je hebt het nu over het ruimtelijke strategische plan Utrecht.
Ja.
En mijn vraag is dan, als je er geen referendum over hebt wil houden, en op zich snap ik je redenering, dan denk ik, hoe kan het dat die visie er ligt en dat ik met geen mogelijkheid heb iets heb gehad waarbij ik dacht van, goh, ik kan daarover meepraten.
Nou,
terwijl het over mijn eigen stad gaat.
Dat is bezwaar inderdaad.
Ja, maar dat heb ik hier al vaker genoemd. Omdat we dan zogenaamd inspraakavonden organiseren. Die zijn er ook geweest, volgens mij in de Jacobikerk. Maar dat zijn informatieavonden. Daar wordt verteld wat er gaat gebeuren. Er is geen inspraak. En ik ben het op een groot gedeelte met Arjan eens. En dat is het nadeel van referenda. Er moet een simpel ja of nee opgezegd kunnen worden. Nou, mijn clubje waar ik voor werkte heb jaren geleden het eerste referendum georganiseerd voor het Oekraïne-verdrag. Dat was ook een kul onderwerp. Je kan dat niet aan de burger vragen. Daar is geen ja of nee op te zeggen. Als ik een beetje begrijp waar de heer Zanger, geloof ik, op doelt, met die dat referendum wilde, is die 60.000 woningen in de stad.
Ja.
En als je het daarop toespitst, dan kun je wel degelijk een ja of nee zeggen. Want 60.000 woningen in de stad, laat ik het subtiel verpakken. Dat is wel erg ambitieus.
Ja, dat is wat dit college wil. Hè? Met name in de Merwede-Kanaalzone moet heel veel gebouwd worden. En op allerlei andere plekken.
Ja, dat is ook zo'n goed voorbeeld.
Rond Lunette. Ja, rond Lunette moet er heel veel gebouwd worden.
Nou ja, kijk, dat er woningnood is, is duidelijk. Maar dan denk ik, zullen we dan eerst eens kijken waardoor die woningnood voor een deel is ontstaan. Een verhuurdersheffing bij de woningbouwcorporaties. Ja. Die hebben geen cent meer om te bouwen. Speculatie met grond. Wie de documentaire over de Merwede-Kanaalzone heeft gezien, weet waarom die appartementjes die daar gebouwd worden zo ontzettend duur worden dat geen starter daar meer terecht kan. En het feit dat je kan overbieden als je centen hebt, want de rente is nou eenmaal hartstikke laag, en een starter dus daar nooit tegen op kan, neem je niet weg door zoveel woningen toe te voegen. En dat is richting 2040. Terwijl ik denk, mensen zoeken nu een huis, dus neem ook maatregelen voor nu.
Ja, allemaal eens. Maar als je daar een referendum over wilt, Dat gaat het nooit oplossen. Als je zegt, ik wil erover participeren, ik wil erover meepraten, ik wil die veelheid van problemen waardoor die woningnood veroorzaakt wordt gaan oplossen, dan is een referendum helemaal niet de oplossing om dat te gaan regelen.
Nee, maar, kijk, het ging nu over de woningmarkt en we pakken de strategische visie erbij. Het gaat mij erom dat er gewoon een woningnood is in heel Nederland en dat die veroorzaakt is door een aantal maatregelen te treffen waardoor de woningmarkt gewoon open is gegooid voor de markt.
Dat is marktwerking. Deels waar. Het is deels waar wat je zegt, dat onder andere daardoor komt. Maar ook al draai je die dingen terug, die maatregelen, lost dat het probleem ook niet op. Want we zitten gewoon met een vraag- en aanbodprobleem. En zolang er schaars is, zal die prijs omhoog gaan. Dus wat mij betreft is de beste oplossing, maar goed, ik ben geen econoom en ook geen woningbouwkundige, is dat je gewoon heel snel een soort tweede lijst Rijn uit de grond moet gaan pompen.
Ja,
maar het blijft voorlopig lastig. 60.000 woningen in de binnenstad, nou, ik zie het niet gebeuren.
Jij bent dus voor Rijnenburg, maar nu bijvoorbeeld een oplossing zou kunnen zijn om een woonplicht te doen. Hè? Om huisjesmelkers de wind uit de zeilen te nemen. Als je een huis koopt, dan moet je er ook zelf gaan wonen.
Pleisters plakken.
Pleisters plakken?
Pleisters plakken, dat gaat een heel klein beetje helpen. Wat zeg je tegen tegen bijvoorbeeld een vader en moeder die voor een kind een studentenhuis kopen met 5 mensen erin wil? Dat mag dan niet meer. Nee,
maar je hebt het nu al een beetje.
Het lost het probleem niet op. Maar ik vind het op zich geen slechte maatregel, hoor. Want al die projectontwikkelaars die maar kopen en die prijs opdrijven, daar ben ik ook niet voor.
Ja, en het is nu al voor een deel zo bij nieuwbouwwoningen, zeker in voor de wat goedkopere nieuwbouwwoningen, voor zover die er zijn, geldt het ook al vaak dat je een aantal jaren moet blijven wonen voordat je mag verkopen. Dus het is
anti-speculatiebeding.
Ja. Het is helemaal niet zo'n heel raar gedachte. Ik ben het ook wel met Tom eens, dat gaat het niet oplossen. Maar niks gaat alles oplossen. Dus je moet heel veel kleine dingen doen om ergens te komen.
Jongens, we hadden gewoon woningbouwcorporaties. Die maakten gewoon...
Die
hadden een zorgplicht in de zin van sociale woningbouw. Eigenlijk zijn die gewoon afgeschaft. Ze moeten woningen verkopen om nieuwbouw te maken. En tegelijkertijd worden ze afgeroomd door de centrale overheid. Ik vind het echt gewoon van de zotte dat we het daarover hebben.
Wordt wonen en bouwen, wordt dat de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?
Ik denk dat ze wel zo moeten.
Ja, en krijgen we dan, gaan we dan met z'n allen...
Het is een grondrecht om te wonen.
Op iets anders stemmen, zodat we een ander beleid in Utrecht krijgen? Of denk je dat de meerderheid van Utrecht er wel mee eens is?
Nou, ik denk dat vooral de meerderheid van Utrecht gaat stemmen op de partij waar ze ook landelijk op gestemd hebben. Want helaas is dat wat altijd gebeurt, terwijl juist de gemeenteraadsverkiezingen de verkiezingen zijn waar je de meeste directe invloed hebt als burger. Dus ik hoop echt dat Utrecht zich veel meer verdiept in wat er hier speelt, dus onder andere dit probleem, en daarop zijn keuze baseert. Maar dan moet er ook een partij zijn, en die zie ik ook nog zo 1, 2, 3 niet, die de oplossing heeft. Hè?
De PvdA is heel fanatiek hierop, de VVD die willen bouwen in
Rijnland. Ja, D66 wil ook bouwen, maar die is nu even precies meegegaan in dit college met GroenLinks. Maar die hebben eigenlijk al gezegd, nou, straks de verkiezingen zijn geweest, we er nog een keer naar dat Rijnenburg.
Het staat inmiddels in het conceptverkiezingsprogramma dat ze binnen 10 jaar willen bouwen.
Ja, en de PvdA komt ook niet met het geld. Hè? Ik ben het hardgrondig eens met de PvdA dat ze zich inzetten, ook voor die bewoners in het Beurskwartier. Snap ik hartstikke goed dat ze het doen. Hè? Je kan er van alles vinden, maar ze doen er in ieder geval hun best voor. Maar ze komen ook niet met het geld.
Nee.
En ja, dat vind ik dan wel een beetje makkelijk.
Maar ja, goed, even één dingetje vanuit Den Haag. Zal daar ook middelen moeten komen om dit te realiseren. Ja. We kunnen het niet als Utrecht oplossen.
Ik denk dat je moet kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Kun je daar een kentering in bewerkstelligen die maakt dat er colleges komen te zitten, met name in de grotere steden, die tegen Den Haag zeggen, zorg dat er gewoon geld komt voor het weer toepassen van sociale woningbouw.
Ja, we hebben wel een kabinet nodig.
Je hebt je punt gemaakt. Heb jij poffertjes op je menu staan in je restaurant?
Nee.
Mag niet, hè? In Overvecht.
Nou ja, of het wel of niet mag, daar ga ik niet over. Ja. Nee, ik vind, je doelt op die manege die daar is gekocht. Kijk, wat ik gewoon dom vind van deze discussie is, er zit een manege die is gekocht en die man wil een poffertjeskraam. Dan gaan ze het hebben over dat Overvecht de ongezondste wijk van Nederland is. Tenminste, dat hadden ze een paar jaar geleden. En dan mag die poffertjeskraam niet. Dat is volgens mij de discussie niet.
Jawel.
Het is een manege. Je hebt een bestemmingsplan. Past daar een poffertjeskraam bij of niet? En dan ga je het niet hebben over wie wat mag eten.
Ja, maar
daar
heeft de gemeente het wel over.
Ja, maar dat is een plan van de 4 grote steden. Plus de gemeente Ede. Ja, die doen ook mee. Die willen gaan bepalen wat er aan wel of niet snackbar, of moet het een vegan zaak zijn, dan moet het gezond zijn. En daar moet de overheid nou eens mee ophouden, nee, zich daarmee te bemoeien.
Ik snap wel dat de overheid wil propageren dat je gezonder eet. Maar om dan te zeggen, een poffertjeskraam, daar mag niet, want ja, daar zijn te veel dikke kinderen in Overvecht. Dan denk ik, ja, hou eens op. Het is een manege. En de vraag is, waarom wil die manege een poffertjeskraam? Kunnen ze het anders niet rondbreien? Dan had dat in het plan moeten zitten op het moment van de verkoop. Zij wisten op dat moment wat de bestemming was. En dat is een hele andere discussie.
Nee,
want er ontstaan ook restaurants en McDonald's.
Ik wil de discussie met hem. En bovendien, jij zit bij een atletiekbaan. Dus jij zit ook een combinatie van sport en horeca. Kijk. Wat vind jij? Poffertjes, mogen we die op in Overvecht eten of niet?
Ja, ik vind het vrij bemoeierig. Het past in het hele idee van de gemeente van Healthy Urban Living. Dat wordt een beetje de thematiek in de gemeente. Ik denk, kijken naar de stad, gaat de markt dat voor een groot deel regelen? Want wil je in Utrecht een frikandellenparadijs beginnen? Dat kan maar op een paar plekken in de binnenstad. Dat je denkt van, nou, dat is een logische plek voor een frikandellenparadijs. Terwijl je quinoa bar, die zou je overal in de binnenstad heel goed kunnen vinden. Dus ik denk dat de markt het voor een heel groot deel ook zelf gaat regelen. Nou, discussie in Overvecht, ik vind het een beetje kinderachtig om over
poffertjes. Het is heel kinderachtig. En als ik bijvoorbeeld Leo Meijzerak, chef van KRO5, die sprak ik laatst in mijn eigen podcast. En die zei, als je naar Amsterdam kijkt, de helft wat daar besteld wordt is vegan, is healthy en dergelijke. Die markt gaat erin mee, die vraag komt vanzelf. Mensen die naar een manege gaan, die komen er over het algemeen niet elke dag. Die gaan er met hun kinderen heen en dan wil je wat lekkers eten. En dat zijn poffertjes of geschrapte wortelen. Het is maar net wat je lekker vindt. Ja. Dus ik wil eigenlijk ook voorstellen dat we naast het offerfeest wat in Nederland vieren, dat we nu ook het pofferfeest, gewoon een dag met poffertjes gaan organiseren. Ja, maar het is bemoeizuchtig gedrag. Het is aanstellerij. Het is symboolpolitiek. Als mensen een manege hebben en ze willen daar frietjes verkopen of een broodje gezond,
geen dier,
of een poffertje of poffertjes, dan moeten ze dat gewoon kunnen. Klaar.
Okay,
ja, maar het is ook gewoon geen terechte grond om iets af te wijzen. Dus ik snap ook bij God niet waarom de gemeente zich hierin op deze manier mee bemoeit. Als overheid heb je gewoon met een bestemmingsplan te maken. En dan kan je het op gronden daarvan kan je het afwijzen. Ja. Maar dan denk ik, je staat toch ook brouwerijen toe in Overvecht. Is bier dan zoveel gezonder?
Wil je daar voor mij een antwoord op?
Ja, team bier voelt het wel heel gezond.
Ja. Hey, vorige week hadden we een uitzending van hetzelfde programma als dit, maar dan op de radio, Stadhuisplein, maar dan op Bingo FM. En toen kwam de VVD met een proefballonnetje. Ze willen meer flitspalen, maar dan ook nog eens een keer mobiel. Dus een flitspaal die je neer kan zetten, ja, daar waar het beste uitkomt.
Geniaal plan.
Ja?
Want ja, nou, ik word er heel erg moe van.
Jij rijdt geen auto, hè?
Okay. En als jij 5 baans hebt tussen Utrecht en Amsterdam, dat je daar, dat daar 2 ton per dag wordt binnengesleept met die trajectcontrole, terwijl je daar redelijk veilig rijdt. Ik zou heel graag flitsers willen zien, en of dat nou mobiele zijn of vaste flitsers, die op plekken staan waar mensen daadwerkelijk last van hebben. Dus in een wijk, en het maakt niet uit welke wijk, waar kinderen spelen, waar je maar 30 mag rijden, waar door sommige gasten echt heel hard doorheen gescheurd wordt, daar wil ik flitspalen zien, want die hebben aan beide kanten nut. Die leveren geld op, en ze zullen de boel zullen de straat veiliger maken. En daar heb je echt wat aan. Dus ik vind dat een heel goed plan.
Kun je beter een verkeersdrempel neerleggen?
Nou, dat vinden volgens mensen ook wel interessant om overheen te schieten, hoor, met een sportwagentje. Maar dan verdien je er in ieder geval geen geld aan. Dus als je er ook nog geld aan wil verdienen, en dat willen ze, want dat is wel een beetje boetebeleid in Nederland, dan pak dan de combinatie. Want je treft de Nederlander en ook mensen met een migratieachtergrond in Nederland, die tref je het hardste door hun portemonnee aan te pakken.
En dan moet die mobiele flitspaal, die moet minstens 1 week per jaar moet die bij de rotonde op de Steenweg staan, om te kijken of mensen tegen het verkeer inlopen.
Ja.
Ah,
ja?
Dat lijkt me niet. Hey, ik vind het opmerkelijk dat het een idee is van de VVD, maar ik vind het wel een goed idee. Ik had nooit verwacht dat de VVD met iets zou komen om met name automobilisten te pesten. Wat ik het uiteindelijk niet vind, want het is het beschermen van bewoners in heel veel gevallen. Als die palen geplaatst worden tijdelijk op plekken waar ze inderdaad overlast en onveiligheid veroorzaken. Dus ik vind het een prima idee.
Mag ik één ding zeggen over die binnenstadsrotonde?
Ja, kom maar.
Die is natuurlijk bullshit, hè? Maar goed, er staan hele grote pijlen op aan welke kant je er omheen moet. En of je het er nou mee eens bent of niet. En dat gaat die corona ook niet tegen, dat maakt niet uit. Maar op vrijdag, zaterdag en zondag staat daar een mannetje bij om tegen mensen te zeggen, ziet u die pijlen wel? Want u moet toch echt via die kant. Die man heeft niet het leukste werk. Echt mensen, weet je, of je het er nou mee eens bent of niet, wees een beetje aardig voor die man. Die staat er ook met zijn werk. Loop gewoon volgens die pijlen, iedereen blij.
Voor of tegen mobiele flitspalen? Je hebt geen mening volgens mij. Hè?
Ik heb wel een mening. Ik heb als
oud-wethouder van verkeer.
Oud-wethouder heb ik al vaker met toen nog Koos P., de verkeersofficier, de degens gekruist. En werd altijd gezegd, ja nee, de weg moet ingericht zijn voor de snelheid waarmee je daar mag rijden. En dan denk ik, ja jongens, we kunnen de hele stad volleggen met drempels, om- en omregelingen, noem maar op. Er zijn gewoon mensen die altijd te hard rijden. En dan ben ik het met Tom eens, dat helpt. En ik denk dat als je een handhavingsafdeling hebt, ook nu weer op gemeentelijk niveau, dat gemeenten de kans moeten hebben om daar waar substantieel te hard wordt gereden, gewoon mensen aan te pakken.
Okay, mijn laatste snelheidsbekeuring die komt van de Weg der Verenigde Naties. Heb je zo'n viaduct en dan hobbel je zo de stad in. Met mijn campertje rol ik daar vanaf. Ik rijd met mijn camper nooit te hard. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben geen scheurreizer. Alleen als je daar naar beneden rolt, ja, dan rol je op een gegeven moment. Dan rol je 56, 57, flits. Zonder zo'n man met een flitspaal, met een flitsding.
Dat is de grootste irritatie, ja, Mark.
Daar word ik zo chagrijnig van. Boel, ja. Als ik nou met mijn persoonauto wil ik nog wel eens doortrappen, maar met die camper niet. Nee, kan je daar bekeuring van hard rijden?
Het was, kijk, zo 20, 25 jaar geleden werden die flitsers altijd ingesteld als je ergens 100 mocht rijden. Dan werd die eigenlijk ingesteld op 115 ongeveer. Ja. Om zo de mensen die daadwerkelijk te hard rijden in te pakken. Die tijd is voorbij. Er moet ook geld verdiend worden. En dit is een manier om geld te verdienen. En dat is heel irritant. Het is de grootste irritatie dat je een boete krijgt waarvan het administratieve bedrag wat je moet betalen ongeveer net zo hoog is. Ja.
Maar je hebt ook natuurlijk stukken van Utrecht waar verschrikkelijke ongelukken gebeurd zijn, waar structureel heel erg hard gereden wordt door mensen. Waarbij ik denk, ja, dat is heel goed om daar juist wel tijdelijke flitspalen neer te zetten en zorgen dat mensen gestraft worden. Ja. Dus ik snap je irritatie wel. En jij bent daarmee ook niet de grootste boef als je 55 rijdt op een aflopende helling. Beetje kinderachtig om daar te gaan staan. Maar er zijn ook plekken in Utrecht waar het ontzettend veel meerwaarde kan hebben.
Nou ja, goed. En de vraag is ook, bijvoorbeeld de Amsterdamse straatweg, dat is een normaal overdag, kan je daar niet te hard rijden. Maar Iedereen weet dat daar 's avonds en 's nachts met name gewoon idioot rijgedrag wordt vertoond. Juist. En dan denk ik, op dat moment helpt een mobiele flitspaal. Want daar hoef je maar een paar keer neer te zetten. En men weet dat als je daar idioot rijdt, dan heb je gewoon een prent aan je broek. Dus je maakt handhaven flexibeler op momenten en op plekken in de stad waar je op dat moment weet van hier is even een grens die getrokken moet worden.
Ja, tot slot.
Om af te ronden van dit onderwerp, mag ik even noteren dat het misschien de eerste of tweede of misschien derde keer is dat we met z'n allen eens zijn.
Oh, heb je mij gehoord?
Jij was het er nu mee eens? Jij bent de presentator, jij telt niet mee.
Ja, nee, je hebt wel, het is wel een unicum. Volgende onderwerp, en daar zijn we het vast weer lekker over oneens. Ik zag jou, Jet, op social media dit weekend alweer helemaal losgaan op een verhaal wat ik dit weekend gepubliceerd heb op RTV Utrecht over een psycholoog die twee kinderen door elkaar haalt en vervolgens wordt dat kind uit huis gehaald.
Ja. En dan dus met als gevolg dat het kind al een paar jaar uit huis is gehaald.
5 jaar.
Dat die vrouw, de moeder in dit geval, al een paar jaar strijdt omdat dingen niet kloppen in het dossier. Zij stelselmatig niet gehoord wordt. Het is gewoon weer hetzelfde laken in pak.
Oh ja.
Safe, deugt niet. Gecertificeerde instellingen doen hun werk niet. En de politiek slaapt rustig verder. Ik heb vanmiddag nog zitten kijken ook naar de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD uit 2019, meen ik. En als je die vraag, die beantwoording ook leest van Hugo de Jonge, dan gaat het weer over allerlei administratieve dingen. Het gaat niet meer over het kind. En het kind verdwijnt, zelfs als nu blijkt dat er een verwisseling is geweest. Als blijkt dat het kind hechtingsproblematiek heeft, want het gaat helemaal niet beter met het kind, dan wordt er niet ingegrepen. Maar hoe ver zijn we van God los dat je dit niet met kop en kont beetpakt, het kind weer terugplaatst bij moeder, de hulp geeft die nodig is om het goed te maken en ook de financiële vergoeding die erbij hoort.
Maar dat is niet
mensen is de baan kwijt. Ja. Ik word daar zo ontzettend boos over.
Maar het is niet Hugo de Jonge, het is Ilko Ehrenberg die erover gaat. Dat is de
wethouder, maar in dit
de wethouder hier in Utrecht.
Jawel, maar er worden hier ook weer vragen over gesteld straks in de Kamer. Er verandert niets. Er wordt continu, door jou ook, maar er zijn andere mensen die continu aan dezelfde boom schudden. Jongens, neem je verantwoordelijkheid. Er zijn zoveel documentaires gemaakt waaruit blijkt dat Safe of andere instellingen niet op basis van feiten hun beslissingen nemen, waardoor mensen, kinderen, gezinnen ernstig beschadigd worden. En we slapen gewoon verder. We laten maar, het gewoon voortbestaan.
Jouw boosheid, hè, waar ik alleen maar respect voor heb en bewondering, want ik snap het verdriet van jou, van die mensen daarover heel goed. Komt dat niet omdat Midden-Nederland door de decentralisaties, verantwoordelijkheid van de gemeente, die hebben vervolgens een soort van gemeenschappelijke constructie gemaakt, dat aanbesteedt, waardoor ook eigenlijk niemand meer echt eindverantwoordelijk is. En ook raadsleden...
Nee, die nemen geen eindverantwoordelijkheid.
Nee, maar wacht even.
De gemeente is verantwoordelijk.
Meneer de presentator, laat me even uitpraten. De gemeente is verantwoordelijk, maar heel veel andere gemeenten zijn ook verantwoordelijk. Ja. Want het is bijna een gemeenschappelijke regeling die is opgetuigd. Dat betekent dus dat een raadslid, dat de boosheid van Jet deelt, naar de wethouder kan gaan en pak dat aan. En, nou, dan gaat de wethouder, die gaat naar Zeef toe en die zegt van, verdorie, hou nou eens op, regel het eens een keertje goed. Net zoals jij, Mark, ook hebt verslagen in Amersfoort, waar hetzelfde speelde. Utrechtse Heuvelrug, waar hetzelfde speelde. Dus al die gemeentes onafhankelijk kunnen wel naar zo'n safe gaan en zeggen van je doet het niet goed en nou doe je het beter. Maar niemand is eindverantwoordelijk. Wil je dat aanpakken, dan moet je dus in zo'n gemeenschappelijke regeling eigenlijk al die gemeenteraad en al die wethouders, die moeten als één blok naar safe gaan en zeggen van en nu is het klaar of we pakken een ander. Maar het komt door de decentralisaties uiteindelijk.
Ja, nou, daar heb je een heel goed punt. Het heeft ook mee te maken dat hele wereldje alleen maar elkaar hand boven het hoofd houdt. Dus op het moment dat Zeef een fout maakt en er wordt een procedure tegengestart, dan gaat het naar een soort raad toe. En die kopiëren eigenlijk wat Zeef zegt. Vervolgens komt het bij een kinderrechter. Die kopieert eigenlijk wat diegene ervoor heeft gezegd. Dat op dat advies
het
wordt
is
eigenlijk
niet
altijd
meer onafhankelijk.
Op de fouten wordt gewoon geen actie ondernomen. Er wordt nooit...
Want, maar wat vind je van dat Arjen zegt? Iemand moet een keer de verantwoordelijkheid nemen.
Ja, natuurlijk moet hij verantwoordelijkheid nemen. Ja, nou, uiteindelijk de minister. Die moet daar eens een keer... Hugo de Jong moet daar eens een keer schoon schip gaan maken. Maar
het is gewoon duidelijk. Kinderen zijn geld waard. Dat is eigenlijk gewoon, ook hier is sprake van marktwerking. Er is gekozen om in wezen private instellingen te laten gaan over de veiligheid waarin kinderen opgroeien. Dat zijn allemaal organisaties met eigen gebouwen, eigen directies, eigen raden, eigen klachtencommissies die hun eigen vlees keuren. En dat wordt door ons betaald. Er wordt niet gekeken van moet dit kind uit huis geplaatst worden. Als je ook Nederland vergelijkt met andere landen, neem Denemarken, dan worden hier, ik weet niet hoeveel meer kinderen uit huis geplaatst dan in Denemarken. Terwijl wij verschillen niet van Denemarken. Er is continu kritiek op dat de rapportages niet kloppen, feitelijk onjuist zijn. Ook als je dat bewijst, zoals dat hier ook het geval is, dan gebeurt er verder niks. Wij nemen er kennis van. Het is gewoon een ziekelijk systeem waarbij ouders altijd op achterstand staan. Ja, juridisch zijn er geen mogelijkheden voor ouders om dit soort instellingen aan te pakken. Het is gewoon een pervers systeem wat de rechten van ouders gewoon met voeten treedt.
En welke consequenties zijn er voor degene, hè, die psycholoog die dat dossier heeft verwisseld? Dat vraag ik me ook af. Die deed het in de reactie in jouw stuk redelijk coulant af, of noem het nonchalant af, dat woord zocht ik, door te zeggen, ja, maar het doet niet af aan verder wat er met het kind aan de hand is, of hoe de situatie is. Ja, laat eens even op, als jij serieus te slordig werkt, dat jij zulke heftige dossiers, die kinderen raken, verwisselt, omdat er toevallig twee zijn die Koen heten, dan vraag ik me af of je nog op de juiste plek zit. Wat mij betreft mag je dan ontslagen worden.
Ze is zelfstandig.
Goed. Ja, daar moeten ze er niet meer in.
Nee, maar het feit dat het dan op dat moment gaat over de psycholoog en over Zeef en niet over het kind en de ouder, dat vind ik het trieste van deze situatie. Iedereen zit dan met fouten te wijzen, terwijl iedereen zou zich bezig moeten houden met hoe krijg je dit kind zo snel mogelijk bij moeder terug. En hoe krijgen zij de hulp en de financiën om hun leven weer op orde te krijgen?
Nou, zullen we daarbij laten? Ik vind het een hele mooie, Jet. Dit was de 20e. De 20e podcast in de serie Stadhuis bij Utrecht. Te gast hadden we Tom Staal, Arjen Kleuver en Jet van den Berg. Dank voor het luisteren. Dank jullie voor het meedoen. Mijn naam is Mark van Rossum. Lekker abonneren op deze podcast. Duimpjes omhoog. En graag tot de volgende keer. Kom, Tom, je moet wat zeggen.
Moet ik nog wat zeggen?
Ja, zeg je toch altijd?
Op naar de 21ste. Ja. Wacht, sorry, ik was helemaal uitgeluld. Dat is ook unicum.